De alliantie Worden Wie Je Bent bestaat uit de partners VHTO, Stichting School en Veiligheid, Movisie en Emancipator. Samen met het onderwijsveld werkt de alliantie Worden Wie Je Bent de komende 5 jaar aan manieren waardoor leerlingen zich vrij voelen om de keuzes te maken die het beste bij hen passen. Een grote invloed erop hebben de ideeën en verwachtingen die we als mensen, vaak onbewust, hebben over welke eigenschappen en rollen horen bij mannen en vrouwen. Als leerlingen niet voldoen aan deze verwachtingen, kunnen ze te maken krijgen met sociale onveiligheid, van onbegrip tot pesten. Daarom moeten we werken aan een schoolklimaat waarin er meer veiligheid en ruimte is voor leerlingen om eigen keuzes te maken op het gebied van interesses, studie en beroep. En hierover gaan we in deze podcast praten met 3 mensen die er dagelijks mee te maken hebben, of in ieder geval dagelijks over nadenken. Tenminste, dat hoop ik. Maartje Heerkens, Berdien Koopman en Mark Sauer. Maartje, je bent niet werkzaam op een school, maar je bent trainer en beleidsadviseur bij Stichting School en Veiligheid. En in opdracht van het ministerie van Onderwijs ondersteunt Stichting School en Veiligheid scholen bij het creëren van een sociaal veilig schoolklimaat. Jullie zitten ook in die alliantie, Worden Wie Je Bent. Wat is jullie rol precies daarin?
Onze rol is eigenlijk vooral om het bredere perspectief in te brengen van hoe al die ideeën die we hebben over meiden en jongens en hoe ze wel of niet zijn of kunnen worden of zouden moeten zijn te verbinden aan de hele sfeer in de school en de sociale veiligheid in de klas. Dus bijvoorbeeld aan pesten of seksualiteit of social media. Nou, noem het maar, alles wat te maken heeft met sociale veiligheid.
Ja, en jullie zijn op zoek gegaan naar leerkrachten die aan de gang willen met het probleem dat meisjes bewust en onbewust genudged worden in een bepaalde beroepsrichting. En jongens ook. Een jongen die zegt, ik wil de verpleging in op de middelbare school. Nou, ik geef het je te doen. Volgens mij is dat best wel een heerst durf voor nodig om dat te zeggen.
Ja, zeker.
Maar hoe onderzoek je zoiets?
Ja, er is in ieder geval bijvoorbeeld onderzocht dat adviezen die gegeven worden door LOB'ers bijvoorbeeld vaker positief uitvallen voor jongens als het gaat over technische profielen. En we weten ook al heel lang dat bepaalde leerlingen meer gepest worden op school. En dat dat bijvoorbeeld juist ook de leerlingen zijn die niet zo goed passen in de standaard hokjes van jongen of meisje of man of vrouw of heteroseksueel. Dus daar raakt het ook aan elkaar, de sociale veiligheid en dit thema.
En jullie zijn op zoek gegaan naar leerkrachten die zichzelf een spiegel wilden voorhouden en deze genderstereotype invloeden wilden onderzoeken op hun eigen school. Nou, Berdien Koopman en Mark Sauer, daar zitten jullie dan.
Ja, zeker.
Berdien, je bent leerkracht hier bij de Kees Valkenstein School.
Ja,
schoolopleider ook. En nou, dankjewel dat we hier te gast kunnen zijn.
Ja, fijn. Dat is
we kunnen iets op de achtergrond horen qua kinderen of collega's. Of we zitten dus midden in een school.
Ja.
Maar hoe lang geef je al les?
Ik denk dat dit mijn 13e of 14e jaar is dat ik voor de groep sta. En ik sta dit jaar voor het eerst bij de kleuters. Ik heb nu alle groepen gehad.
Ja, ze hebben allemaal kennis met je mogen maken.
Ja, ja.
De Kees Valkenstein School, wat is het voor school?
Ik zou het willen omschrijven als een school waar het voornamelijk als eerste gaat over wees oké met jezelf, wees blij met wie je zelf bent. Je mag er zijn. En dat daarna komt, wat zullen we gaan leren? Wat gaan we je aanbieden? Dus het gaat voornamelijk, het gaat natuurlijk om alle twee. Maar er wordt veel aandacht besteed aan kunst, muziek, theater, drama. Om kinderen te laten ontdekken wie ze zelf zijn. En daar proberen we veel aandacht aan te besteden. En dan als tweede komt het cognitieve stukje.
Ja, en we zitten in Vleuten, hè? Dat had ik nog te zeggen, geloof ik. En dat is natuurlijk niet een grote stadsschool. Het is een
absoluut
beetje
niet. Het is een klein dorpsschooltje, zou ik het wel kunnen omschrijven.
Ja, gezellig.
Dik 200 leerlingen zitten hierop.
Ja. Ja. En Mark, jij bent leerkracht op het Montessori Lyceum Oostpoort in Amsterdam. Afhankelijk gaf je beeldende vorming, nu onder andere dienstverlening en producten. Montessori Lyceum Oostpoort, wat is dat voor school? Want dat ligt in Amsterdam, hè? Amsterdam-Oost.
Ligt in Amsterdam-Oost, is een school die daar ook altijd gelegen heeft. voortgekomen uit een technische school en een huishoudschool en een MAVO. Daar zijn we ooit, toen het VMBO ontstond, is dat samengegaan. En wij zijn al heel lang een eerste opvangschool in Amsterdam. Dat wil zeggen dat we de nieuwkomers in Amsterdam, Nederlands, de school binnenhalen, opleiden en Nederlands leren en ze klaarstomen om richting het MBO te gaan. Of de HAVO of het VWO natuurlijk. En dat maakt onze school heel speciaal. We hebben meer dan 60 nationaliteiten. En daarvan is de Nederlandse nationaliteit er natuurlijk eentje van. Maar in dat opzicht een bijzondere school.
Ja, het is niet een dorpsschooltje, zullen we zeggen.
Het is geen dorpsschooltje. Inmiddels 1500 leerlingen weer na. Dat gaat altijd een beetje op en neer. Maar het is een grote school. Ja, zeker.
Berdien en Mark, waarom wilden jullie hier met deze problematiek aan de slag? Wat zag je om je heen of je dacht van dit is belangrijk, daar moeten we mee aan de gang? Berdien.
Ik werd benaderd door iemand van School en Veiligheid om mee te doen aan een interview dat ging over dit onderwerp. En daar deed
was
ik aan
dat
mee.
Was dat Martje toevallig?
Nee, iemand anders. En die ging me allemaal vragen stellen over dit thema, gendergelijkheid, waardoor ik dacht, hoe doen we dat hier eigenlijk allemaal op school? En later zag ik dit onderzoek voorbij komen en dat je daar als school je voor kon aanmelden. En toen dacht ik, dat eerste gesprek raakte me zo. Vond ik zo inspirerend om daar meer aandacht bij school aan te geven. En daarom dacht ik wel, ik werd gewoon heel erg bewust van de ongelijkheid. Nog meer dan dat ik dacht. Ik dacht dat ik daar al best mee bezig was en wist hoe dat allemaal in elkaar stak. Maar dat was zeg maar wel de eerste moment waardoor ik dacht, hier moet meer mee.
Dat is vaak zo, hè, dat je denkt van, tuurlijk, dat weet je wel, je leest erover.
Ja, precies.
Maar dan kijk je om je heen en dan kijk je eerlijk om je heen. Ja. En dan denk je, heb je er ook wel eens iets bedacht van, dat ik dit nog nooit gezien heb. Shame on me.
Ja, dat heb ik wel ontdekt met een test. Ik heb iets opgeschreven, de Bechdel-test. Daar kwam ik achter, de Bechdel-test.
Bechdel?
De Bechdel. Bechdel-test.
Okay.
En die gaat over films. En dat is een soort test om te kijken hoe de vertegenwoordiging van vrouwen in zo'n film, hoe dat daarvoor staat. Is het als er twee vrouwelijke personages met naam met elkaar in gesprek zijn en het gaat over iets anders dan mannen, dan slaag je voor de Bechdel-test. En dan is het dus een film waarin vrouwen dus op een niet seksistische manier vertegenwoordigd worden, zeg maar. En 40% van de film slaagt daar niet in.
Wacht eens even. Dus je kijkt naar een film.
Ja.
En er zijn twee personages met namen. Dus niet
vrouwelijke personages.
Vrouwelijke personages. Ja. Niet figuranten.
Nee. En met naam, inderdaad. Het zijn wel echt mensen.
Belangrijk. Ja. Echt personages.
Ja, juist.
En die praten met elkaar.
Ja.
En dan moeten ze over mannen praten.
Nee, juist niet over mannen.
Die praten heel vaak over mannen.
Blijkbaar, ja.
En als ze niet over mannen praten, dan zijn ze geslaagd
voor deze Bechdel-test.
Dan is de film geslaagd.
Dan is de film, als je die getest wordt op dat thema, is die film daarop geslaagd. Ja.
Bizar.
En toen dacht ik, wow, wat ernstig.
En ben je er ook op gaan letten nu, je een film aan het kijken?
Ja,
als je film
en dat is natuurlijk telkens, doordat je zo bezig bent met dit thema, ontdek je zoveel meer onderwerpen waar dit in verweven zit. Je hoeft maar de deur uit te stappen of je tv aan te doen of social media te openen. En het zit zo overal in. Dus het valt me vallen steeds meer dingen vallen me op. Maar deze vond ik wel, was echt zo'n eye-opener.
En Mark, heb je dat ook? Zoiets, zo'n moment dat je denkt,
ja, zeker. Ja, dat bij mij, gewoon de hele simpele die je ook overal altijd om je heen hoort is, hey jongens, we gaan opruimen. Gewoon,
het is klassieker, hè?
Het is gewoon een klassieker, maar inderdaad, je gebruikt hem zelf ook. Ja. Hey, je moet echt af en toe even slikken van, ik had nu echt mezelf beloofd dat ik het anders zou gaan doen. Maar omdat het zo ingeslepen is bij iedereen, denk ik.
Maar heb je nog een concreter voorbeeld?
Ja, laatst kwam er stopte er een bouwbusje bij mij in de straat, bijna voor de deur. En ik moest daar langs met mijn auto weg. En 's ochtends vroeg. En er stapt een, zeg maar, bouwvrouw uit. En ik was gewoon verrast. En ik merkte bij mezelf dat ik verrast was. En ik vond het zo erg. En ik wou nog wat zeggen. Ik wou nog zeggen van, oh, wat leuk dat ik dit zie. En ik dacht, dat moet ik ook niet doen. Ooit heeft een student die bij mij assisteerde gezegd van, een van de dingen die je niet moet doen als je meiden wil stimuleren in techniek, in ICT, ga niet benadrukken dat het zo leuk is dat ze er zijn.
Ja. Maar, het juist normaal maken, ja. En niet speciaal.
Maar hou
eigenlijk.
Het normaal, ja. En niet speciaal. En, maar ja. Goed, dus bij dat busje betrapte ik mezelf erop dat ik gewoon verrast was. Ja. Dat er een vrouw uit het busje stapte.
En je ging niet naar de toe van, wat leuk dat jij uit dat busje stapt.
Ik kom er net op tijd in houden.
Matjes, heb je ook nog een moment, een eye-opener moment meegemaakt?
Ja, ik vind vooral eigenlijk wat Berdien net ook zei. Ik moest denken aan die uitspraak volgens mij is van Johan Cruijff. Van, je gaat het pas zien als je het doorhebt. Voor mij is het best een nieuw onderwerp. Ik was dus al veel met sociale veiligheid bezig. En ook met het thema seksualiteit. En dit leek een soort klein niche thema wat we erbij gingen doen bij Stichting School en Veiligheid. Maar sinds ik me daar dus steeds meer in ben gaan verdiepen en ook steeds meer leer van de alliantiepartners die al veel meer in het thema thuis zijn, vallen de schellen van mijn ogen. Ja. Vind ik het echt onthutsend om te zien dat ik dacht dat dit iets kleins was.
Wat was onthutsend?
Ik zie het nu gewoon de hele dag overal. Ik heb zelf ook 2 jonge kinderen. En het gaat
wat goed dat je zegt 2 jonge kinderen. Mm-hmm. Ja. Niet een dochter of een zoon.
Ja, en het zit dus echt op het niveau van dat ik me realiseer dat ik met mijn dochter bijvoorbeeld dan ga waterverven. Iets wat de fijne motoriek stimuleert. En dat ik me dan afvraag, mijn zoon, doe ik dat daar net zo vaak mee? We stoeien met onze zoon. Stoeien we net zo vaak met onze dochter? Al dit soort vragen. Of we zijn samen aan het tekenen. Ik teken een hartje bij mijn dochter. Oh, zou ik dit ook bij mijn zoon hebben getekend? Dus al dit soort kleine dingen. En ook hoe ik zie dat de wereld op hen reageert. Ik zie bijvoorbeeld dat mijn dochter heel veel en heel vaak complimentjes krijgt over dat ze er leuk uitziet. Dat doet echt niemand tegen mijn zoon. Terwijl ik denk dat we die net zo leuk kleden als haar. Precies. Dus dat zijn allemaal van die of de speelgoedjes die ze mag uitkiezen bij tandarts. Krijgt ze ringetjes en roze glitterdingetjes aangeboden. Terwijl.
En zeg je er dan wat van?
Soms wel, soms niet. Ja. Soms laat ik het gaan. Ik ben ook wel heel erg zoekende. Bijvoorbeeld met een moeder op het schoolplein die zei. Ik zei, wat zijn ze leuk aan het spelen, hè? Onze kinderen en zij had een zoon en het was mijn dochter. Toen zei ze, ja, maar ik probeer hem wel een beetje te leren dat hij voorzichtig moet zijn met meisjes. En toen dacht ik, help, ja, waar begin ik nu? Want ja, ze hebben nu nog evenveel spierkracht, maar ja, dat moet je weten. En er is een beeld over, ja, dat jongens sterker of gevaarlijker zijn dan meiden. En nou ja, dus ik ben helemaal aangegaan.
Ja, je bent woke geworden.
Precies.
Ja. Maar, goed, we zitten op schoolplein al met je verhaal. En Mark en Berdien, bij jullie op school. Dan ga je aan de slag. Mark, waar ga je mee beginnen?
Bij ons is het een beetje zo gegaan dat een collega en ik die doen onderzoek voor de werkplaats Onderwijsonderzoek Amsterdam. En scholen worden uitgenodigd, die kunnen daar docenten voor leveren om wetenschappelijk onderzoek te doen. Onder begeleiding van de Universiteit en Hogescholen van Amsterdam. En daar was een thema de afgelopen jaren over kansgelijkheid in het onderwijs. Dus nou, dat was op zich een mooi thema. Mijn vraag die ik al heel lang had, was waarom kiezen nou die meiden allemaal zorg en welzijn en de jongens allemaal techniek? En waarom in deze tijd, waarin iedereen elk werk zou moeten kunnen doen, gebeurt dat nog steeds op deze manier? En wat is onze rol daarin? Want als je natuurlijk daarover gaat lezen, dat doe je dan in het onderzoek doen, dan ga je erover lezen en dan natuurlijk weet je alle dingen, de invloed van ouders, de invloed van peers, de invloed. Dus daar is allemaal veel over geschreven. Maar de invloed van docenten daarop, daar is niet zoveel over geschreven. Dus daar zijn we eigenlijk onderzoek gaan doen en echt naar van ja, wat is de invloed van een docent, van het klaslokaal, van het lesmateriaal op de leerlingen, op wat ze dan gaan kiezen.
Van het
en
klaslokaal?
Is daar invloed? Ja, ook van het klaslokaal uiteraard.
Maar het klaslokaal heeft invloed? Vertel.
Ja.
Wat
nou
zie
ja,
je dan?
Dat dachten wij dat het invloed had. Dus we hebben een hypothese gemaakt van, nou, dit zou kunnen. Dit zou invloed kunnen hebben op een school.
Waar moet ik dan aan denken?
Je kan natuurlijk een klaslokaal hebben wat heel chaotisch is en een klaslokaal wat heel netjes is. Nou, dat hoeft niet specifiek voor jongens of meisjes een verschil uit te maken. Maar wij waren wel benieuwd van, wat kiezen kinderen dan? Maar je kan ook kijken naar, zijn leerlingen bijvoorbeeld, kiezen jongens toch makkelijker voor een lokaal waar wat technische dingen in zitten? Of hè, en posters die aan de muur hangen? Of maakt het ze helemaal niet uit en kiezen ze ook een lokaal waar een paar mooie kappenstoelen staan en wat andere dingen die misschien iets meer richting zorg en welzijn gaan? Nou, daar hebben we onderzoek naar gedaan op allerlei manieren.
En wat kwam eruit?
Dat het eigenlijk niet uitmaakt. Ah. Dat was wel grappig. Dat is leuk, maakte best wel heel veel dingen uit, maar dat niet zozeer. Tenminste, de leerlingen gaven aan dat ze dat niet zo erg vonden als er maar goed lesgegeven werd. Dat was wel een heel belangrijk item. En zo hebben we ook gekeken naar bijvoorbeeld vrouwen en mannen voor de klas in bepaalde vakken. En dan keken we, nou, hadden we twee technieklokalen neergezet of foto's daarvan. Met voor de ene een vrouw en voor de andere een man. En dan kozen kinderen en dan vroegen wij, waarom heb je nou gekozen? En dan zagen we ook dat eigenlijk dat wat jongens en meiden kozen helemaal niet zoveel uitmaakte. Dus wij vroegen...
Dan wat was de vraag dan? Of je liever les krijgt van
Van de ene of van de ander?
Ja, ja.
Alleen, dat is met onderzoek doen, maak je wel eens fouten. We hadden ook het lokaal anders gedaan op de achtergrond, maar het waren we allebei technische lokalen. En ze kozen eigenlijk allemaal voor de vrouw. Ook de jongens.
Voor een technisch vak?
Voor een technisch vak. Dus dat was wel verbaasd. Toen vroegen we waarom. Ja. En toen zeiden ze, nou, dat lokaal ziet er veel mooier uit. Dan kan je veel meer dingen doen dan in dat andere lokaal. Dus het ging ze helemaal niet om wie ervoor stond.
Ja, ja, ja.
Ze keken gewoon achter diegene. En nou ja, dat soort dingen. Dat
pijnlijk voor de docent, dat gewoon achter je kijken van...
Dat ook.
En pijnlijk, kan je even opzij?
Pijnlijk voor de onderzoeker dat ze die fout maken. Of nou ja, fout, oh, maar dat ze die variabelen niet helemaal goed hebben staan. Maar er kwamen wel een aantal dingen uit.
Over dat of het wel of niet uitmaakt wie er voor de klas staat, een man of een vrouw. Daar weet ik van dat een van de collega's van deze alliantie daar onderzoek naar heeft gedaan. En wat blijkt nou? Dat het dus wel uitmaakt of je een vrouw of een man voor de klas hebt staan, als je een bepaald vak hebt waar stereotypen over gelden. Dus stel je hebt een vrouw die natuurkunde geeft, dan doorbreekt die vrouw voor de klas het stereotype van vrouwen zijn daar niet goed in. En dat blijkt een positief effect te hebben op de prestaties van de leerlingen in de klas die te maken hebben met dat negatieve stereotype. Dus dat betekent dat de meiden in die klas beter gaan presteren. En datzelfde geldt dus als er een man een taal geeft, waar soms ook een stereotype over is dat mannen geen talenknobbels hebben, dan gaan de jongens om die reden ook wat beter presteren.
Die worden opeens beter in talen.
Ja. Precies.
Het is echt een heel slecht onderzoek, Mark, wat jullie gedaan hebben daar. Wetenschappelijk vastgesteld.
Je doet het niet altijd goed. Dat is zonder meer waar. Maar inderdaad, je hebt wel gelijk. En ik denk dat het daar ook wel vandaan komt. Heel veel gebeurt in het onderbewuste van leerlingen. Dus in het keuzes maken, maar ook dus inderdaad blijkbaar jezelf op een hoger niveau te kunnen brengen door wat je ziet, door de omgeving, door wie er voor de klas staat.
Ja.
Maar in dat onderzoek stuiten wij op het onderzoek van de Alliantie, of eigenlijk toen nog van Schoon en Veiligheid en VHTO, volgens mij. Ik weet niet helemaal zeker. En daarin kwam een stukje over het keuzes maken, maar ook over onderwijs, dat dat in een veilige omgeving moest plaatsvinden. En het leuke was dat bij onze laatste interviews die we met leerlingen hadden, hadden we dat onderwerp toevallig ook voorgelegd. Praat je bijvoorbeeld met je vrienden en vriendinnen, praat je met je medeleerlingen over wat je later wil worden. En kinderen zeiden dan van, nee, dat doe ik niet. Wel met vrienden en vriendinnen, maar dan de allerbeste alleen. Dus hartsvriendinnen of vrienden. Maar niet met je klasgenoten. Dus ze vroeg van, ja, waarom dan niet met je klasgenoten? Nou ja, dat was dan omdat ze bang waren om uitgelacht te worden om de keuzes die ze maakten.
Ongeacht of je in de verpleging wil als jongen of
nee, niet helemaal ongeacht. Want als je als meisje natuurlijk zegt dat je de zorg in wil, dan is het helemaal geen probleem, dan word je niet uitgelachen.
Precies.
Maar als je als meisje zegt dat je automonteur wil worden, dan zijn er wel een paar kinderen die opstaan en zeggen van, nou, dat vind ik toch wel raar.
Dus naarmate de keuze gender gekker was, werd de kring kleiner die vertrouwen nam.
Ja. En zo waren dus echt een aantal kinderen, want wij hadden gevraagd van oké, je hebt gekozen. En heb je nou getwijfeld over die keuze, ook later getwijfeld? Er waren een aantal kinderen die daarop aansloegen en inderdaad zeiden, ja, ik had eigenlijk liever dat gekozen. Maar mijn ouders wilden dat ik dit koos En ik durfde niet af te praten in de klas. En dus heb ik dat maar gekozen.
Ja, de groepsdruk.
Ja.
Berdien, je werkt op een basisschool. Dat is ook een andere omgeving. Mm-hmm. Daar wordt er nog geen beslissingen genomen over je werkkring.
Ja.
Wat zie je? Ik zit even te kijken. De basisschool is best wel een vrouwending geworden.
Ja.
Ik zat een beetje te googlen of te goen, dat doe ik dan, naar afbeeldingen pedagogische academie.
Ja.
En dan zie je alleen maar meisjes.
Ja.
Pedagogiek, idem dito, allemaal meisjes.
Ja, we hebben hier twee mannelijke leerkrachten.
Ja, daar begint het al, hè?
Ja.
Ja. Nou goed, wat ben jij hier gaan doen op deze school?
Op basis van dit thema?
En wat voor problemen zag je? Ja.
We zijn met elkaar in gesprek gegaan, samen met school en veiligheid en iemand van het VHTO, over hoe kunnen we nou zoiets beginnen? Hoe kunnen we hier nou aandacht aan schenken, zonder dat het meteen is, wow, wat gaan we nu doen? Want dat zou niet tot het juiste gevolg leiden.
Waar was je bang voor dan? Van hoe gaan we
toch
nu
toch wel
doen?
Een beetje, toch dat woke-woord maar weer erbij te pakken. Ik denk als je dat in één keer aandraagt of in één keer mee aankomt, dat mensen denken, waar heb je het ook over?
Dat ze meteen in de tegengas gaan
schieten. Of ook misschien nog niet. Ik denk dat we dachten dat het eerst noodzakelijk was om draagkracht met elkaar te creëren en bewustwording te creëren. En dat gaat niet van het een op het andere moment. We dachten dat dat rustig aan moest gaan gebeuren. Dus we zijn begonnen met het prikkelen. We noemden het maar prikkels. Ik zie het ook al gelijk voor me. Een soort prikkeltje even. Een soort van, hè, wat gebeurt er nou precies? Dus we hebben daarvoor het case bulletin gebruiken we daarvoor. Dus het wekelijkse bulletin dat in de school een interne nieuwsbrief, zeg maar, is. Met daarin telkens een klein prikkeltje over zaken die we zien in de school of die in de wereld te zien zijn, waardoor de leerkrachten even bewust worden van, oh ja, ach, daar zit het ook in.
Noem er eens een prikkel.
Ik heb er laatst eentje ingezet. Het ging bijvoorbeeld over een programma van de VPRO, dat heet De Regels van Floor. Die uitzending heette Carrière Dag. Er waren drie, je mocht die ouders uitnodigen in die uitzending om te vertellen over hun carrière. En er werden dus drie mannen uitgenodigd om te vertellen over hun carrière. Dus dat ten eerste. En daarna ook was het een brandweerman, een accountant en een beveiliger. Dus daar maak je dan foto's van en zet ik in het bulletin. En zeg ik alleen bij, joh, we zijn nu al zover, denk ik, dat ik alleen maar erbij hoef te zeggen, verder zeg ik niks. Maar even aan te sluiten op waar de kinderen van deze leeftijd naar kijken. En leerkrachten daar bewust van te maken. Van, hey, het zit dus ook daarin wat je samen met kinderen kijkt. Dus dat bijvoorbeeld een prikkel. Maar ook de vraag, bijvoorbeeld als een kind ziek is en je gaat naar huis bellen om hun kind te laten ophalen. Wie bel je dan? Wie ga je dan bellen? Ga je, als het gaat om een man, vrouw, ouders, ga je dan de vader bellen of ga je de moeder bellen?
Wie bel jij?
Ja, en dan is toch het antwoord wel vaak, ik bel de moeder. En daar kan het argument ook wel voor zijn, want die is vaker thuis. Nou, dan heb je het thema ook wel gelijk te pakken. Maar ik hoop eigenlijk dat er nu ook wel wordt bedacht, goh, ik ga vader bellen.
Ik zit op mijn werk. Ja, heel goed. Ja,
ja, ja. Ja, ja. Ja, nou, dat soort prikkels zetten we erin.
En die prikkels gebruiken jullie ook, Mark?
Ja, die hebben wij ook gebruikt, ja. Ja, we hadden een keer een gesprek inderdaad met VHTO en over van hoe we dingen zouden gaan aanvliegen, hoe we veranderingen zouden opstarten.
En die veranderingen zijn dan veranderingen dat, je, zijn, dat meisjes ook een keer automonteur kiezen
een veilige omgeving bouwen en dus ook ervoor zorgen dat docenten aandacht besteden aan wat ze zeggen in de klas. En niet, kom op jongens, we gaan opruimen. Probeer om dat een beetje eruit te krijgen.
Ja, heel bazaal eigenlijk een veilige bedding maken.
Ja. En Martje die gaf dat al aan inderdaad, hoeveel dingen er plotseling anders zijn als je zo gaat kijken. En nou ja, dat was bij ons ook zo. Dus wij zijn ook eens naar beroepen gaan kijken. En beroepen is natuurlijk, er zijn zoveel mannelijke beroepen. Ken jij een stuurvrouw? Nee, ik niet. Een stuurman ken je wel, als je in de scheepvaart wil. En zo zijn er heel veel.
Bedoel jij dan hoe je de beroepen noemt? Dus een brandweerman?
Precies, ja, maar ook hoe je daar dus met kinderen over gaat praten. Als je het over in LOB hebt, hè, dan kan je zeggen van, heb je al over nagedacht? Wat wil je worden? Een stuurman of een stuurvrouw? Dat was een van de prikkels die we deden.
Ja, als je kassier of cashière hebt. Nee, dat zijn ook totaal verschillende beroepen.
Ja, dat zijn
eigenlijk
hele andere beroepen. Ja. En daar is niet eens een woord voor. Nou, binnen school is dat natuurlijk ook al zo. Hè. Een teamleider, over het algemeen zijn teamleiders. Maar ja, we hebben ook een aantal vrouwelijke teamleiders. Ja. Nou, ga je maar melden bij de teamleider. Ze heet Anita, weet je wel. Nou, dat soort prikkeltjes hebben we gedaan.
Oh, dat is al een prikkel.
We gaven gewoon kleine tegeltjeswijsheden of van die tegeltjes, regeltjes, die deden we in het mededelingenblad, zonder dat er verder aandacht aan besteed werd waarvoor het was. Wij noemden ze gendertjes, geen prikkels, maar gendertjes.
En dat hebben klinkt wel heel erg woke, hè?
Ja, vreselijk. Ja. Die reacties kregen we ook. Ja, dat klopt. Mensen waren wel verrast. Een heleboel kwamen vragen stellen. Ze wisten dan wel waar wij mee bezig waren. Dus kwamen wel bij ons langs. Daar deden wij verder niet zoveel mee. Elke week deden we een week of 6 achter elkaar.
Maar zo'n gendertje, dat was ook wat je net noemde. Ga je maar melden bij de schoolleider.
Ja.
Ja.
Dat is leuk, want daarmee speel je eigenlijk met een bepaalde bias die we allemaal hebben. En want we hebben allemaal gewoon bepaalde paadjes in ons brein eigenlijk om de wereld overzichtelijk te maken en om snel inschattingen te maken en keuzes te maken. En dat is bij uitstek iets wat ons op dit thema heel erg in de weg kan zitten. En een van die ingesleten paadjes noemen ze ook wel de male default bias. Ja. En dat is dus dat je bij teamleider direct denkt, oh, dat is een man. Ik heb het regelmatig tegen mensen over mijn manager. Oh, wat zei hij dan? Ja, zij.
Ja.
Dit soort dingen. En dat zit dus in ons allemaal. Maar het maakt dus hoe je naar de wereld kijkt of wat je aannames zijn over anderen.
Ja. Maar Martje, doen ze het goed eigenlijk, wat je zo hoort?
Ja,
is dit de bedoeling?
Ja, dit is fantastisch. Want we begonnen eigenlijk met hoe het een proces is van gaan zien op hoeveel vlakken dit eigenlijk speelt. En jullie hadden het net ook over, wat wil je dan teweeg brengen in de school? Ja, uiteindelijk natuurlijk dat leerlingen andere keuzes gaan maken. Maar dat is een hele grote stap. Dat is echt een hele grote stap. Want dan zijn ze misschien al 14, 15. En dan hebben ze al 15 jaar de hele dag prikkels gehad, om het zo maar te zeggen. Mm. Dus het is super mooi als iedereen in de school eigenlijk een beetje wordt geprikkeld om na te gaan denken over, wat kan ik nu doen? We hadden het ook al over het klaslokaal. Oké, kan ik misschien daar een poster ophangen die iets anders laat zien? Kan ik een keer een filmpje laten zien die juist iets anders laat zien? Zeg ik niet meisjes plagen, kusjes vragen bijvoorbeeld. Wat ook zoiets is wat eigenlijk normaliseert dat je mag lastigvallen, bij wijze van spreken, als je het heel erg doortrekt. Dus het zit allemaal in hele kleine dingetjes en nou ja, dan is dit een heel mooi begin en ook een dapper begin. Want ja, je krijgt ook collega's aan je bureau die denken, wat is dit allemaal?
En ben je, heb je dat soort reacties ook gehad? Van wat ben je nou toch aan het doen?
Ik probeer daar bewust van mee om te gaan en wel eens te checken van hoe komt dit nu, hoe komt dit over wat ik nu aan het doen ben? Maar ik probeer ook wel eens in de teamkamer te noemen. Laatst noemde ik dat, was een jongetje die kwam naar me toe en die zei, de kar is stuk. De kar zit in elkaar vastgeklemd, twee karren. En die kwam naar me toe en ik probeerde wat. Dat was denk ik in 2 seconden. Zei, misschien moeten we meester Harry halen. De conciërge. Waardoor ik dacht, dat ga ik dus nu even fixen. En dat vertelde ik in de teamkamer. En daar kunnen mensen wel verschillend op reageren. De een die snapt dat ik daar een punt van maakte. En de ander die kan me ook wel aankijken, denk ik. Jee, maar maak je nou hier een punt van? Wat maakt het nou uit? Wat is het voor doorgeslagen actie wat je hier benoemt? Dus daar kan wel verschil in zitten in hoe erop gereageerd wordt. Ja.
Dat is toch bizar eigenlijk, hè? Dat zo werkt.
Ik ben wel heel benieuwd wat dan voor jullie maakt dat het evident is dat je hier een punt van moet maken. Want dat is dus lang niet voor iedereen duidelijk.
Nee, dat is inderdaad wel grappig. Bij mij binnen school valt het mee, de reacties erop. Daar zijn mensen toch wel vaak aan het meedenken of zien ook wel het probleem.
Best wel expliciete woord wat je gebruikt, gendertje. Dat is toch ook nog best wel provocatiever eigenlijk.
Ja, maar ik merk vooral buitenschool, als ik het aan mijn vrienden en kennissen vertel, dan krijg ik soms echt schrikbarende reacties. Echt van, alsof je de complete wereld op zijn kop wil zetten. Google maar zo dingen op internet. Er worden ook toevallig kwam ik een stukje tegen over verkeersborden. Er was ooit een voorstel geweest om die wat vrouwelijker te maken ook. Nou, als je dat, dan moet je in autoweek moet je kijken wat voor reacties daarop komen. Dat is werkelijk afgrijzelijk. Maar, je vraag was wat wij...
Ja, waarom je dit als probleem ziet of waarom je denkt we moeten hier iets aan doen.
Daarom juist.
Nou ja, kijk, voor ons, voor mij was het het onderzoek waar we mee begonnen waren. Ik zie dat dus het kinderen gewoon beïnvloedt uiteindelijk in wat ze willen kiezen en wat ze uiteindelijk kiezen. En doordat je ermee bezig gaat, word je zelf gewoon uiteindelijk helemaal gestoord van wat je allemaal ziet. En dat je denkt van, nou nee, dat kan gewoon niet. Ik bedoel, alle reclames, alles. Alles gaat eigenlijk precies gewoon, is jongens, meisjes ingericht. En de rest valt gewoon ook uit. Hè? Andere genders worden gewoon eigenlijk niet benoemd, worden aan de kant geschoven.
Ja, het valt ook heel erg op als ze juist het omdraaien. Je denkt, ze draaien het heel erg om. Denken,
ja,
dat nou moet toch eigenlijk ook geen probleem zijn dat je dat ziet.
Ja, nou ja, kijk naar de reclames bijvoorbeeld. Als je naar bouwtechniek gaat kijken, dan zie je de eerste 20 plaatjes zijn alleen mannen. En dan krijg je 2 mannen en 1 vrouw. Hè, die vrouw die staat er tussenin. Dus die wordt eigenlijk ondersteund door die 2 mannen. Zo zou je het kunnen zien. Het is natuurlijk heel goed bedoeld. Zo'n reclame voor een opleiding. Want ze hebben een vrouw in beeld gebracht. Ze zeiden, ja, wij laten ook vrouwen zien. Maar ondertussen zie je nog wel steeds 2 mannen staan en 1 vrouw. Die gebogen staan over een tekening. Het kan ook omgedraaid worden. Bijvoorbeeld.
Ja. Maar dat je zo voorzichtig begint. Hè, met een prikkeltje, met een gendertje. Dan denk ik, kom op, kan het niet een beetje meer met een gestrekt been, jongens? Kom op, we zien het toch allemaal om ons heen?
Ja. Nou, wij hebben dus de prikkel gedaan en daarnaast hebben we de genderscan gedaan op school. Laten afnemen, waarbij 3 kinderen of 4 kinderen uit verschillende bovenbouwklassen bij elkaar zijn geroepen om te laten zien hoe zij eigenlijk denken over stereotyperende vakken of beroepen of hobby's of dat soort dingen. Daarin is een interview bij ze afgenomen. En daar komt toch wel uit dat wel wat stereotype gedachten zijn bij de kinderen. Waarbij meisjes iets meer mogelijkheden krijgen dan jongens. Als een meisje een bouwvakker wil worden, dan kan dat wel. Of een meisje wil op voetbal, dat is ook oké. Een jongen op ballet is dan toch wel weer ingewikkeld. Interview.
Ja. Ja.
En met die...
Of verpleging misschien
ja,
ook.
Ja. Ik denk dat dit ballet was wel echt dat bracht wel echt de twijfel teweeg.
Ja. Vroedvrouw.
Ja.
Je hebt gewoon mannen die vroedvrouw opleiding.
Ja, vroeger was het een mannenopleiding volgens mij. Dus,
ik weet het niet.
Verloskundige,
ja misschien. Ja.
Ja. Maar dit laat ook wel weer zien hoe pijnlijk het eigenlijk is, hoe beperkt de ruimte van kinderen dus eigenlijk is om zich te ontwikkelen. En dus ook, kinderen kunnen al met 2 of 3 kunnen ze op een peuterhobby, bij wijze van spreken. En dan heb je aapjeskooien in Utrecht. En daar bracht ik mijn kind heen, mijn dochter. En er was 1 ander meisje in een groep van 15 kinderen. En ik denk als je naar het peuterdansen gaat, waar ons buurmeisje heen gaat, ben ik benieuwd hoeveel jongens je daar tegenkomt. Dus hoe vroeg dat al eigenlijk ingebakken wordt en aangeboden wordt en aangewakkerd wordt van, en als niet eens als een optie om iets anders te kiezen. Of het is gewoon zo vanzelfsprekend. Dus het verbaast me ook niet dat kinderen dit logisch vinden. Nee. Maar het is wel heel verdrietig dat zeker voor jongens de ruimte zo beperkt is om daar buiten te treden. Want ja, het meest gebruikte scheldwoord op scholen in Nederland is homo. Ja. Dan ben je een homo. En homo is equivalent aan, dan ben je meisjesachtig. En dat is niet goed. Dus
waar
dat brengt veel
dan
druk mee.
Ja, wat je zegt, het is zo alom tegenwoordig. En bij Dina Mark die vertellen een beetje hoe ze het proberen op school dan ook nog eens een keer weerstand krijgen. Tenminste, ja, Mark ook nog buiten de school.
Dit is ook niet de meeste mensen hoor, dat ik nu, ik wil niet iedereen over één kamp. Want het is 1 moment dat ik dacht, oh nou is het wel even heftig. Maar de meeste mensen gaan wel aan hoor. Ja, wil ik wel even mijn team.
Ja, maar hoe ga je die omstandigheden op school zo veilig maken dat die kinderen dat gewoon wel kunnen vertellen dat ze op dansles willen, op balletles willen. Jongens en meisjes die willen gewoon automonteur worden.
Ja, volgens mij begint het bij dit soort kleine stapjes en iedereen een beetje prikkelen om te gaan kijken naar de dingen die ze laten zien of die ze vertellen voor de klas. Er is een project geweest in Engeland, Lifting Limits heette dat, op basisscholen was dat. En die lieten eigenlijk zien dat als je... Zij hadden een whole school approach, noem je dat. Dus dan kijken ze naar alles in de school. Dus dan kijken ze naar de posters aan de muren, de inhoud van de vakken, de liedjes die je zingt, de reacties van de leerkrachten op de leerlingen. Dus ook bijvoorbeeld, ben je net zo lief en mild als een jongen huilt als wanneer een meisje huilt bijvoorbeeld, of troost je die net wat korter. Al dat soort dingen en wat voor liedjes zing je. Nou, en dat ze dan dus in een jaar tijd, precies daar waar jij het net over had, van wat kinderen dus geloven dat bij hen past. Want kinderen leren dan vaak al heel jong, ja, dit hoort niet bij meisjes, dit hoort wel. Dat daar hele grote verschuivingen in waren. Dus dat is ook wel ergens hoopvol, dat je met best kleine, aan kleine knopjes draaien, maar dan aan een heleboel, hele grote verschuivingen kan genereren in de school.
Het is wel een beetje tegenstrijdig soms, want ik las in de Veiligheidsmonitor 2021-2022 dat het overgrote deel van de leerlingen en personeel zich veilig voelt op school. Mm-hmm. 97%. Ja. Basisscholen, middelbare scholen, maakt helemaal niet uit. Dat lijkt toch in tegenspraak met waar we het nu over hebben. Of bevestigt het juist van, nou, als je lekker meehobbelt met de algemene tendens, dan kun je je best veilig voelen. Maar het gaat juist om die 3%. Wat misschien ook wel denkt, ja, 3%, moeten we daar nou zoveel uit de kast halen?
Mm-hmm. Dat is wat je hoort inderdaad. Van, het is zo minderheid, dus moeten we daar nou zo moeilijk over gaan doen? Is dat alle moeite waard? En inderdaad, ik heb mijn vraagtekens wel bij die veiligheidsmonitor. Het gaat natuurlijk wel om van wat onderzoek je als zijnde veilig? Voel je prettig in de school? Kan je rondlopen? Kan je met je vriendjes en vriendinnetjes op het plein zitten flikflooien of dingen doen? Is dat allemaal oké? Okay? Ja, dan kan je best wel veilig voelen. Maar op het moment dat het over gesprekken gaat die in de klas gevoerd worden, of en over dingen zoals je toekomst, of hoe je voelt, of je wel echt een meisje bent of echt een jongen bent, of je dat zo voelt, dat zijn hele andere onderwerpen. En ik denk dat de veiligheidsmonitor daar niet per se over gaat. En dat zijn de dingen die je tegenkomt. De
veiligheidsmonitor gaat misschien alleen over veilige onderwerpen.
Wellicht, ja. Weet ik niet zo precies. Ik heb hem wat dat betreft niet helemaal gescand. Maar het zou zomaar kunnen. Want ik weet dat er heel veel onveiligheden in de school zijn. Dus ja, dat moet daar ook over, zou er ook over moeten gaan.
Ja, en het kan in dit opzicht ook gewoon veilig zijn, omdat je meebeweegt met dat wat er van je verwacht wordt. En dat is dan op een gegeven moment ook volgens mij wat kinderen willen. Dus daar, dat maakt het gesprek soms ook lastig. Dat mensen zeggen, ja, maar ze wil alleen maar glitterprinsessen. Ja, en hij wil alleen maar voetballen. Maar de vraag is, ja, oké, dat kan. Maar hoe is dat zo gekomen? Hè? En ja, dat is dan wat ik me nu de hele tijd afvraag. Van ja, oké, is dat echt... Ik geloof dat dat kind dat nu echt wil. Maar hoe zou het zijn als we ook andere dingen gaan stimuleren bijvoorbeeld? Of als dat kind van jongs af aan heel veel met, weet ik veel, bouwblokken had mogen spelen. Was het dan ook zo dol geweest op glitterprinsessen? En ze zien het ook om elkaar heen, hè? Want je bent niet meer een kind op zich. Je bent de hele tijd in relatie met jouw klasgenoten die ook allemaal bepaalde ideeën hebben en bepaalde dingen willen, of naar bepaalde tv-programma's kijken, of bepaalde cadeautjes willen voor Sinterklaas bijvoorbeeld. Dus dat beïnvloedt elkaar ook
dat
heel sterk.
Dat wil jij ook dan.
Ja, 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 precies. Ja.
En het is denk ik ook zo dat kinderen vaak wel ideeën hebben die misschien overroeld zijn in de loop van de tijd door wat er van ze verwacht wordt door ouders die zeggen van je moet toch maar in de zorg gaan. Hè, dat soort dingen. Terwijl ze ergens wel
al een zaadje.
Doe niet zo raar, denk niet zo gek. Terwijl er toch al een zaadje was om iets in de techniek te doen. Omdat ze dat gewoon gezien hebben. Omdat ze dat interessant vonden. En dat kom ik dus tegen in het onderzoek. Dat kinderen zeggen van ja, dat wilde ik eigenlijk al heel lang. Maar ja, mijn ouders zeggen, doe maar dit. En ja, mijn klas zegt dat eigenlijk ook. Of...
En dan kun je toch veilig voelen, omdat je dus binnen die gendernorm je weg...
Precies. Ja, aanpassen maakt dat het veilig is.
Ja, ja. Precies. Dus daarom zou misschien de uitkomst ook wel veilig kunnen zijn. Terwijl daar misschien onbewust ook wel andere aspecten meespelen die daar niet worden gemeten.
Ja. Worden Wie Je Bent, dat is een project dat gaat 5 jaar lopen. Of dat loopt 5 jaar. Hoe ver staan we nu eigenlijk?
We hebben bijna ons eerste jaar erop zitten.
Kijk, nog 4 jaar te gaan.
Ja.
Wat is de weg verder?
De weg is verder pionieren. Dus het is heel leuk om dat er steeds meer scholen zijn waar we mee in gesprek raken en waarmee we samen kijken. Dat is eigenlijk echt de intentie van, oké, waar sta jij als school? Wat zijn de dingen die bij jullie leven? Daar zitten natuurlijk gigantische verschillen in. Sowieso qua scholen waar ze staan. Maar ook, we doen het met primair onderwijs, voortgezet onderwijs en het mbo. Dus die zitten allemaal ook in een hele andere levensfase van kinderen. En we gaan van alles ontwikkelen. En dat doen we deels omdat wij denken dat het een goed idee is. En deels kunnen we ook nog dingen gaan ontwikkelen. Omdat er bij scholen vragen leven of dingen zijn waarvan ze denken, oh, maar dit willen we aanpakken.
Dus jullie krijgen terugkoppeling van de scholen ook van, nou, ja, dit werkt zo bij ons.
Ja, het idee is echt om eigenlijk te gaan een soort fingerspitzengevoel te krijgen bij wat werkt nou in een school. En als je nou dit tegenkomt bij je collega's, hè, bijvoorbeeld zo'n prikkeltjes, oh, maak dat iets wakker bij collega's. En kunnen we dan misschien daarna eens met elkaar kijken naar, oh, onze geschiedenislessen. Hebben we daar ook vrouwen in zitten bijvoorbeeld? Of gaat het allemaal over de mannen?
Heb je plannen om nog de komende 4 jaar nog meer stappen te zetten? Die verder gaan dan nu het eerste jaar?
Nou, we hebben dus waar ik net over had, die genderskennis bij leerlingen afgenomen. En later is er ook met collega's gepraat. Ook om de uitslag van die genderskennis bij leerlingen weer te leggen bij de leerkrachten en te vragen wat dit met hen doet als ze dit zo zien. En met dat groepje mensen is later ook nog in gesprek gegaan over wat kunnen we nu in de school doen? Hoe kunnen we samen met jullie het draagvlak nog weer verbreden? Zodat het niet alleen vanuit mij of de directeur komt, maar dat we het met z'n allen doen. En in overleg met VHTO gaan we een volgende stap maken. En ik weet niet precies wat het inhoudt. Ik weet alleen dat het dialoogsessie heet. Maar dat wil wel zeggen dat we er met elkaar echt over in gesprek gaan. Over hoe we dingen gaan aanpakken.
Ja, je zegt met elkaar, maar hoe borg je dat in een organisatie? Dat dat ook echt gaat gebeuren? Want volgens mij betrek jij er nu een beetje. Ja. En hoe ga je dat met anderen?
Ik denk dat het goed is om het te borgen binnen kwaliteitskaarten. Of wat wij overal gebruiken, kijkwijzers. We maken gebruik van kijkwijzers doordat de intern begeleiders of directeur of iemand anders in de klas komt kijken om echt te checken hoe ga jij om op bijvoorbeeld de kijkwijze pedagogisch handelen. Daar zou dit een thema kunnen zijn. Hoe ga jij om met dit thema op dat vlak? Dus dan borg je toch op een of andere manier wel. Nou, niet op een of andere manier. Je borgt het denk ik op die manier wel.
Ja, dat gebeurt nu al. Dat is,
dat is wel waar we naartoe willen. Dat het op die manier geborgd wordt. En daar zijn we nu nog niet. Maar ik denk wel dat dat de stap is om het wel te kunnen gaan borgen.
Ja. En Mark, hoe ga je verder komende 4 jaar?
Wij gaan ook met de Alliantie samenwerken. En daar gaan we zoeken naar, eigenlijk naar interventies die we in de school kunnen doen om docenten en uiteindelijk natuurlijk met het doel dat leerlingen zich veilig voelen om te kiezen, maar vooral met docenten aan het werk te gaan over wat doe je in de klas, wat zeg je in de klas, hoe draag je bij aan het veilige klimaat.
Wat denk je dan aan?
Kijk, op een middelbare school werkt het weer iets anders, want het is allemaal in vakken verdeeld natuurlijk, hè, in Engels en in wiskunde en dat soort dingen. Maar bijvoorbeeld bij de profielvakken kan je heel goed aandacht besteden aan het keuzeproces. Daar is LOB, het kiezen voor de vervolgopleiding weer, is superbelangrijk. Maar dat moet eigenlijk ook in het tweede leerjaar gebeuren, want dan maken die kinderen ook al een keuze.
Maar je zegt een interventie, dat klinkt heel erg daadkrachtig. Maar
waar
kunnen we aan denken?
Waar kunnen we aan denken? Nou ja, dat is iets wat we gaan ontwikkelen. Dat doen wij met het onderzoek, zeg maar, en dat gaan we samen doen met de Alliantie.
Maar Berdien, die zei net van, we borgen dat in school met bepaalde mensen die gewoon in de klas gaan kijken van wat er gebeurt. Is zoiets ook op jullie school aan de hand?
Ik denk niet op die manier. Ik denk wel dat je jaarlijks aandacht kan besteden aan het onderwerp bijvoorbeeld aan het begin van het schooljaar. Net zo goed is dat je aandacht besteedt aan hoe praat ik over moeilijke onderwerpen in de klas en Die dingen, daar hebben we bijeenkomsten voor. En daar zou je dit kunnen doen. We hebben ook al een gender bias gesprek eigenlijk gehad. Het was een hele lichte scan. Gewoon een groep mensen die zich daarvoor opgaven. En daar hebben we gewoon al die dingen besproken over die uit het onderzoek zijn gekomen, maar ook die naar voren werd gedragen. Van ja, wat doe je in je klas? Wat zeg je in je klas? En ben je bewust van alle gekke dingetjes.
Waarom
heet een meisje een meisje en een jongen een jongen? Ja. Hè? Een meisje is verkleinwoord en een jongen niet. Ja, waarom is dat dan? Mm. En,
ja.
Ja. Martje, jij haakte... steekt je vinger op.
Ja, netjes op school.
Een man,
ja.
Een man was gewoon...
ik haakte aan op het woord interventie, dat jij daar zo om vroeg. Maar ik vind het wel mooi om te benoemen dat een interventie, dat kan een uitgerold programma van 3 weken in LOB zijn. Maar dat een interventie is ook gewoon zo simpel als niet je leerlingen van, oh, daar heb je ze weer, hoor, de jongens. Of als typisch meidengedrag bestempelen. Of in de groepjes maken in de klas, kijken of je daarin mixen kan maken, zodat leerlingen samenwerken. Dus interventies zijn ook gewoon, of inderdaad, als je je bewust bent van, nou ja, is het logisch dat ik mijn leerlingen aanspreek met jongens? Als er bijvoorbeeld, dat doen we ook bij een klas met alleen maar meiden, bijvoorbeeld. Ja. Nou ja, dat zijn allemaal interventies.
Dat is een interventie allemaal, op klasniveau eigenlijk, wat die docent
die allemaal
kan doen.
Een impact hebben op die ruimte die je creëert. En ook het gevoel van kinderen om de hele tijd bij de een of de andere groep te horen of te moeten horen. Je identificeert je dan ook de hele tijd met, oh, ik hoor daarbij. Dus, en om dat dus ook een beetje te gaan doorbreken.
Ja. Nou ja, je zegt dat en toevallig bij mijn vak krijg ik de kinderen vanuit de tweede in de derde. En dan is het een hele nieuwe groep eigenlijk.
Andere kinderen geworden.
Maar ze kennen elkaar ook niet vaak. En dan zie je dat het heel lang duurt voordat ze elkaar leren kennen. En dat de jongens bij de jongens zitten en de meisjes bij de meisjes. Maar ze moeten samenwerken bij mijn vak. Dat is een van de grote doelen, leren om samen te werken. Niet als vriendje, vriendinnetje, maar gewoon verantwoordelijkheid nemen, afspraken maken, afspraken nakomen, dat soort dingen.
En dan kiezen ze niet zelf. Jij kiest, jij gaat met die samenwerken.
Ze willen altijd zelf kiezen.
Ja, precies.
Want, en dan zeg ik van, nou, ik doe het de eerste keer. En nou heb ik het de laatste keer heb ik het echt heel klein gedaan. Dus ik heb echt allemaal koppels gemaakt, kon toevallig in die klas van een jongen en een meisje. Nou, het was ontzettend schrikken voor ze. Ze hoefden maar 1 les samen te werken. Ze hadden een opdracht waar ze 1 les... 2 uur lang samen moesten werken als jongen en als meisjeskoppel. Nou, het ging geweldig. En daarna hebben ze gewoon nog verder gewerkt samen. En zijn de groepjes die nu gemêleerd zijn, want die heb ik zo, kwam toevallig wel uit, heb ik wel random gedaan, maar kwam heel goed uit. Daarna nog een klein beetje door elkaar gegooid. En het werkt prima. En ze moesten even door die barrière.
Dat is een interventie, hè?
Ja, geloof ik. Dat is een interventie.
Ze moesten even door die barrière heen van, ja, maar ik werk toch niet met een meisje samen of ik werk toch niet met een jongen samen.
Ja. Ja, maar dit zijn dus echt de prachtige voorbeelden van alle dingen die je kan doen om een verschil te maken voor je leerlingen. Ja. Ja.
Zo zegt de leerkracht bij ons, jongens en meisjes, maar hallo, goeiedag, welkom, groep 8. En daar is meteen alles mee gedekt.
Precies, dan ben je ook een groep, groter dan jezelf.
Ja. Leerlingen, beste reizigers, beste leerlingen. Ja.
Heel mooi. Maartje Heerkens, Bettien Koopman, Mark Sauer, bedankt voor jullie openhartigheid. En succes met jullie strijd om het veiliger te krijgen op school.
Dank je wel.